Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermeunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan professor Dr. C.G.C. den Hertog uit Apeldoorn. Herman Keizer is vanmorgen de organist. Er zijn twee collectes, één voor de kerk en één voor de plaatselijke evangelisatie. De deurcollecte is voor de stichting Present hier in Dordt en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster P.J. Diesman-Bezeme, die tijdelijk verblijft in de verpleeghuis Krabbehof, afdeling Conifeer, kamer 200. Afdeling Conifeer, kamer 200, verpleeghuis Krabbehof. Dan komen broeders en zusters tot de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 133 in de nieuwe berijming. Psalm 133 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 108. De verzen 1 en 2. Psalm 108, de verzen 1 en 2 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 143. De verse 2 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 143, de verse 2 en 9, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing, Psalm 116. De verse 5, 8 en 10. Psalm 116, de verzen 5, 8 en 10, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 477. Gezang 477 zingen we na de verkondiging. En na de inzameling van de gaven zingen we uit het liedboek Gezang 95. Gezang 95 uit het liedboek zingen we tot slot. Dan de schriftlezing, broeders en zusters, is uit Romeinen hoofdstuk 8. De verzen 1 tot en met 17. Romeinen hoofdstuk 8, de verzen 1 tot en met 17 is de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging is vers 2. Dus Romeinen 8, vers 2 is de tekst voor de verkondiging. De schriftlezing is Romeinen 8, de verzen 1 tot en met 17. En de tekst is vers 2 van het genoemde schriftgedeelte. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten, ook zij die met ons meeluisteren, nu of later, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan, en ook vanmiddag, professor Dr. Anders G.C. den Hartog uit Apeldoorn. Volgende week hoopt voor te gaan in de morgendienst dominee Van de Heuvel en in de middagdienst dominee Ribbers uit Papendrecht. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 133, vers 1, 2 en 3 in een nieuwe berijming. De kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand één keer begon. Genade, vrede met u, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, de versen 1 en 2 in de Oude Bereiming. We luisteren, gemeente, samen naar het gebod van de Heere onze God, zoals we dat vinden in Deuteronomium 5. En we lezen ook enkele versen uit Deuteronomium 30. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming van Psalm 143, de versen 2 en 9. Mozes riep geheel Israël samen en zei tot hen: hoor Israël de inzettingen en de verordeningen die ik heden doe horen, opdat gij ze leert en naastig onderhoudt. De Heere, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op Horeb. Niet met onze vader heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur. Ik stond te dien tijde tussen de Heere en u om u het woord des Heeren mee te delen, want gij vreesdet voor het vuur en gij kwam de berg niet op. En hij zeide: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknecht in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naaste huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets dat van uw naaste is. Want dit gebod dat ik u heden opleg is niet te moeilijk voor u. Het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen: wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant van de zee, zodat gij zou moeten zeggen: wie zal oversteken naar de overkant van de zee, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. Doordat ik u heden gebied de Heer uw God lief te hebben, door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat geleefd en talrijk wordt en de Heer uw God u zegen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nakomelingen, door de Heer uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen. Want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun geven zou. Zullen we samen naar de Heere gaan in gebed. Heere, wat een vreugde dat het weer zondag mag zijn. Dat we hier elkaar weer mogen ontmoeten en ook weten dat wat ons samenbrengt niet de dagelijkse boodschappen zijn, of het buurtwerk, of het werk, of de sociale contacten, maar dat u het bent die ons hier bijeenbrengt. U van wie we vanmorgen al zulke machtige dingen gehoord hebben en die we ook met de psalmen gezongen hebben. Heren, het is ons leven u aan te hangen, lief te hebben, te vertrouwen. Dat is ons leven. En dat is ook datgene wat het leven goed maakt. We varen er wel bij. En toch als we vanmorgen hier bij u komen, heren, dan is het niet met een uithangbord op onze buik om te laten zien hoe geweldig het allemaal geweest is. Dan is het met het hoofd gebogen, dat hebben we ook gezongen. Ik nader u het hoofd gebogen. En die psalm die we zongen, er zijn ook andere psalmen, die vraagt ook aan u dat u niet met ons in het gericht gaat. Want hoe zou dat dan ooit nog goed kunnen aflopen? Als we in onze samenleving om ons heen kijken, we kijken naar de processen die er zijn, naar wat advocaten eruit kunnen halen, allerlei dingen verdoezelen, andere dingen naar voren halen, dan weten we dat je hier in deze wereld een kans hebt. Maar hoe zou dat bij u moeten? U die ons dieper kent dan wij onszelf kennen. U die ons in onze diepste motieven peilt U weet ook hoe dat in de afgelopen week geweest is. U weet wat we bekeken hebben op internet. U weet wat er uit onze mond viel. U weet de gedachten die in ons hart leefden. En misschien dat er helemaal niemand is die er iets van weet. Maar u weet het. We naderen u het hoofd gebogen. Heren, als u echt met ons in het gericht gaat, wie zal bestaan? En toch zijn we hier, heren. Omdat u, het staat al in het Oude Testament, tegen Israël zegt, op het moment dat het aan alle kanten mis zit, kom en laten we dan eindelijk samen richten. En als Israël dan komt, bevend, met lood in de schoenen, dan zegt u, al waren je zonden als scharlaken, rood als karmozijn, kleuren die zo krachtig, intens zijn, dat je ze niet meer wegkrijgt. Zo zijn onze zonden. We krijgen ze niet uit onszelf weg. We kunnen onszelf schoonpraten, vrijpleiten. We kunnen onszelf in een gunstig daglicht stellen, ons spiegelen aan een ander en zo ons zacht spiegelen. Maar we krijgen het niet weg. Er zitten dingen in ons leven, karmozijn, scharlakenrood, bladzijde. Het kan niet, Heere God. En eigenlijk is er geen één bladzijde waar je die kleur niet op terugvindt. En dan zegt u, al waren je zonden rood als scharlaken of als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw, volstrekt ongerept. We weten nog hoe we dat als kind ervoeren met de neus tegen de ruit gedrukt en dan zien dat alles helemaal wit werd, volkomen zuiver. En dat tovert u voor onze ogen en zegt, dat doe ik nou in Christus. Heere, dat is het wat ons hier samenbrengt. Dat u dat tegen ons zegt, wat wij op geen enkele manier kunnen. Als wij het proberen, dan is het ook onecht. Dan maken we de smeerboel alleen maar groter. Maar als u het doet, in Christus, dan is het echt. Heren, wilt u ons geven dat wij vanmorgen hier niet onszelf nog een klein beetje proberen schoon te poetsen. Maar komen zoals we zijn. Luisteren zoals we zijn. En dan het evangelie indrinken. Het evangelie van uw genade in Christus Jezus. Het evangelie van de geest van het leven in Christus Jezus. Heere, zegent u ons. En wilt u in heel deze dienst ook aanwezig zijn. En als we u dat vragen, dan is niet datgene wat we bedoelen dat u stil ergens hier bent. Maar dan bedoelen we dat u heel deze dienst ons alles, ons allen en alles wat we doen ook doortrekt met uw aanwezigheid, richt op u. Geef dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Geef dat als we onze gaven aan u geven, dat we onszelf daarin geven. Geef, Heere, dat we in het luisteren naar en spreken uit uw woord, dat we een levende verbinding met u mogen hebben. En wilt u zelf datgene doen wat u aan geen mens uit handen hebt gegeven. Harten openen. Een vreugde erin doen indalen. In de vergeving en de genade in Christus Jezus. Die wij als mensen op geen enkele manier in onze handen of onze vingers hebben. Heren, wilt u zo bij ons zijn. In Christus naam. Amen. Bij deze gemeente vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17, en zingen aansluitend Psalm 116, de verzen 5, 8 en 10 in de oude berijming. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En in de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Thank you.
Eerst even, de jongens en meisjes die hadden misschien gedacht dat er nog zonderschool was. Toen ik van de scriba de regeling voor de dienst toegestuurd kreeg, stond er nog netjes op dat er zonderschool zou zijn. Maar die is er dus niet meer. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik had er wel een beetje op gerekend. Dus de tekst is niet zo eenvoudig. Dus ik zal proberen, jongens en meisjes, fijn dat jullie er zitten. Ik hoop ook dat jullie een beetje het kunnen volgen. Ik zal proberen het zo te doen dat jullie het ook snappen. Met een voorbeeld. Nou, we gaan het proberen met elkaar. En de tekst is wat we vinden in Romeinen 8 vers 2. En ik lees die iets anders dan u hem voor u hebt in de vertaling 1951. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Na de preek willen we samen zingen. Gezang 477. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Nou, die tekst is natuurlijk, gemeente van onze Heer Jezus Christus, die tekst is natuurlijk meteen een lastige tekst. Dat is duidelijk, we horen daarin van een wet. En ik heb gezegd, jongens en meisjes, ik zal proberen om jullie ook even erbij te houden. Als je nou hoort van een wet, waar denk je dan aan? En je bent hier in de kerk en je hoort in de kerk van een wet. Nou, dan denk je eraan. We hebben vanmorgen de 10 geboden gelezen. En ik heb er nog een stukje naast gelezen. Verderop uit datzelfde Bijbelboek, Deuteronomium. Dat hoort daar ook wel bij. Waar God tegen Mozes zei: Mozes, moet je goed luisteren. Ik vertel je niet zomaar wat. Ik zeg niet iets van, nou, kijk maar wat je ermee doet. Nee, het gaat om leven of dood. Ik stel je het leven en het goede voor, hier. En ook de dood en het kwade. Kies dan toch het leven. Kies het leven. Door in de weg van de wet te gaan, God lief te hebben, aan te hangen. Dat wil zeggen dat je dicht naar hem toe kruipt. En dat niet kinderachtig, wel kinderlijk, maar niet kinderachtig. Het naar hem toe kruipt als een kind dat graag bij zijn vader is. Dat is leven. En dat is ook de wet van God in het Oude Testament. En dan hoor je hier, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nou, dat moeten we met elkaar eens gaan bekijken en maar gewoon heel rustig doen. Wat is nou de wet van de zonde en de dood? Is dat de wet van het Oude Testament? Is dat de wet van de zonde en de dood? Op een bepaalde manier wel. Op een bepaalde manier wel. En dat heeft Paulus uitgelegd in de vorige hoofdstukken van deze brief aan de Romeinen. En ik zal dat weer proberen. Het is lastig, maar ik zal weer proberen om dat een beetje uit te leggen. Kijk, hoe zit het nou met die wet van God? En misschien dat de jongens en meisjes dat ook wel weten, dat je soms wel weet dat er iets is wat je doet wat niet goed is. Er zijn dingen die je vader en moeder tegen je zeggen. Of de meester of juffrouw op school. Maar er zijn ook dingen, dat vertel je niet altijd, daar zeg je niet alles van, maar op een of andere manier weet je diep van binnen dat zou ik niet moeten doen. En toch gebeurt het. En daar heb je dan soms heel veel verdriet van. Ik kan me dat wel herinneren van toen ik een klein jongetje was. Dat er dingen waren, ik dacht dat had ik nooit moeten doen. Ik hoop dat mijn vader en moeder het niet zien, maar God heeft het wel gezien. Het is niet goed. En dat kan je dan dwars zitten. Dat heb ik wel gehad. En dan denk je, dat moet ik niet weer doen. Maar morgen gebeurt het weer. Of overmorgen. En dan deed je je avondgebed. Dat hadden je vader en moeder je geleerd. Zo hebben ze dat mij ook gedaan. En dan dacht je wel eens, als ik God was, dan zou ik ook denken, hij heeft eerder gezegd, ik zal het niet weer doen. Dat komt niet meer voor. Maar hoe vaak is het nou weer wel voorgekomen? Het gebeurt iedere keer weer. Ik hou op naar hem te luisteren. Dit heb ik wel eens gedacht. Als jongetje. Misschien denken jullie het ook wel eens. En dan kun je ook een heel andere kant uit natuurlijk. Dan kun je ook een heel andere kant uit. Dan kun je ook zeggen, ja maar wacht even. Moet je eens kijken wat je soms ziet. Bij het nieuws op de televisie. Wat je hoort omdat er over gepraat wordt. Weet je wat dat geweest is? Pas in Zwijndrecht. Die meneer die... Nou ja, goed, jullie weten het wel. Ik hoef het niet te noemen, maar... verschrikkelijk. Of je ziet soms ook wel eens mensen waarvan je denkt, nou, dat is wel duidelijk. Wat die van hun met hun leven doen, dan ben ik toch nog wel een heel stuk anders. Misschien ook wel een stuk beter. Als God echt gaat kijken, dan ziet hij toch wel verschil tussen mij. Jawel, het is niet goed wat ik deed, maar hij ziet wel verschil tussen mij en een heleboel andere mensen. Dat ziet hij wel. En dan kan het zomaar zijn dat je tegen jezelf praat en dat je zegt, je moet ook niet zo zeuren. Het is ook helemaal niet zo erg als jouw leven niet altijd helemaal goed is. Het is niet zo erg. Er zitten ook een heleboel goede dingen in. En er zijn mensen die het veel slechter doen. Als Paulus het hier heeft over de wet van de zonde en de dood, dan heeft hij het over op die manier denken. Want dat heeft hij zelf ook gezien in zijn eigen leven. Paulus was natuurlijk een man, die was fariseer, en hij zegt dat ergens in een andere brief. Hij zegt, moet je eens goed luisteren. En dan zegt hij dat meteen tegen ons, en zegt hij dat tegen ons jongens en meisjes ook. En ik neem Paulus dus ook wel heel serieus. Ik denk dat Paulus gewoon heel eerlijk is geweest. Paulus zegt, weet je hoe, ik heb geleefd. Ik heb niet van die flauwe praatjes verkocht van eigenlijk zou ik het niet moeten doen. Of iedereen doet wel eens wat. Zulke praatjes heb ik niet verkocht. Ik heb de wet van God gehoord. En ik heb iets gemaakt van mijn leven. Daar kon je een puntje aan zuigen. Dat was onberispelijk. Dat was helemaal goed. Als wij vanmorgen met elkaar dan naar Paulus luisteren, die Paulus uit Filippenzen 3 om precies te zijn, als je het nog eens wilt lezen. Als je luistert naar die Paulus, dan denk je van, lieve help. Dat is wel even heel wat anders dan dat in mijn leven is. Poeh, dat kan dus ook. Dat kan dus ook, dat je echt helemaal naar de wet van God leeft. En in die tijd hadden ze die wet van het Oude Testament, die 10 geboden, die hadden ze verder uitgewerkt. 613 geboden en verboden. Waarom 613? Nou, er zitten 365 dagen in een jaar en je hebt 264 bordjes in je lichaam. En als je dat samen optelt, dan kom je op 613. Dus zoveel bordjes in je lichaam als je hebt, die je leven vormgeven, zoveel dagen van het jaar zijn, dat samen, nou dat is dus waar het op aankomt, dat moet je, ik zei 264, 248, maar dat zult u niet allemaal natellen, niet doen, als je wil natellen doe je thuis, maar niet hier. Maar goed, dus al die geboden en verboden, als je die allemaal doet, en er waren dus van die jongens, zoals Paulus dat was, die dat deden. En toen is er in het leven van Paulus iets gebeurd. Hij heeft Jezus leren kennen. En heeft zich zo verschrikkelijk aan Jezus geërgerd. Zo verschrikkelijk aan Jezus geërgerd. Waarom zou Paulus zich nou aan Jezus geërgerd hebben? Dat is omdat hij wel zag dat Jezus iemand was die van binnenuit God lief had. Dat wilde hij ook, dat dacht hij ook dat hij dat helemaal deed. En hij zag het aan Jezus ook. Maar wat Jezus niet deed, en Paulus wel, dat was dat Jezus zei, ja maar wacht even, maar dan zijn er ook mensen die zitten helemaal fout. En daar wil ik niks mee te maken hebben. Mensen zoals Paulus. Nou, je komt er iemand tegen in het evangelie, het zou Paulus zelf hebben kunnen zijn, dat hij daar staat op de straten in Jeruzalem. Hij is onderweg naar de tempel, maar hij is iets te laat om voor het uur van het begin van de dienst in de tempel te zijn. En dan bidt hij daar, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals... Nou ja, en dan kun je andere mensen noemen die in hun leven er een grote smeerboel van maken. Ik dank u dat ik niet ben. En mag je dan niet danken dat je dat niet bent? Mag je dan niet danken als je een jongere bent van een jaar of 16, 17? Dat je hebt op school wel gezien dat ze je... Ze hebben het je wel aangeboden ook. En je weet ook wat comazuipen is. Dat weet je ook. En je hebt het niet gedaan. Mag je er niet heel dankbaar voor zijn? Nou, ik zou het maar wel doen. Ik zou het maar wel doen. Wat was dan de fout van die man? Fout van die man was dat hij zei... O God, ik dank u dat ik niet ben. Wat had hij dan moeten zeggen? Hij had moeten zeggen... Ik dank u dat u mij ervoor bewaard hebt... Want ik ben net zoals hij of zij. Maar u hebt mij ervoor bewaard. Waarom heb u dat gedaan? Mij bewaard, hem niet. Wat goed. Wat een genade van u. Maar dat zei hij niet. Ik dank u dat ik niet ben. Zo iemand was Paulus ook. En toen zag hij Jezus... En Jezus zag je aan tafel zitten. En dat betekent ook dat je die mensen accepteerde. Dat je bij die mensen wilde horen. Met mensen waarvan je zegt, maar daarvan zeg je vader en moeder tegen je. Daar mag je niet mee omgaan, hè. Daar mag je niet thuis komen. En Jezus zat met zulke mensen aan tafel. Wat is nou de wet van de zonde en de dood? De wet van de zonde en de dood... Gemeente, dat heeft Paulus in die vorige hoofdstukken uitgelegd. Dat is dit. Dat je de wet van God. En God houdt je daarin het leven voor. En het goede. Maar dat je die wet van God oppakt en denkt. Daar moet ik iemand mee worden. Iemand die het goed doet. Dat wil God ook. En dat ik dat aan een God aanbied. En dat God dan zegt, nou. Poeh. Dat had wel heel wat minder gekund. Dat wil je dan eigenlijk. En dat denk je dan. En Paulus laat zien dat de wet die God ten goede gegeven had voor hem de dood werd. Want wat hij niet kon, Paulus, dat was precies wat de kern van die wet is. Ik hou je het leven voor, zegt Mozes. Dat is God de Heere aan te hangen, hem lief te hebben. God lief te hebben. Als ik u nou vraag, gemeente, en ik kijk ook naar de jongens en meisjes... Als je nou bidt en je denkt, Heere, u hebt mij zoveel gegeven. U bent zo goed voor mij. Maar eigenlijk, wat is in mijn leven op de eerste plek? Als je gaat slapen, wat denk je eraan? Denk je eraan aan dat de Heere zo goed is en je zoveel heeft gegeven? Of denk je eraan dat je over een week jarig bent... En wat je dan allemaal op je verlanglijstje hebt. Mag je dat niet? Jawel, dat mag best natuurlijk. En ik hoop als je over een week jarig bent een heel mooie verjaardag hebt. En dat je misschien na de vakantie een prachtig partijtje hebt. Natuurlijk, er is helemaal niks mis mee. Maar snap je wat het verschil is? Dat je God zo makkelijk vergeet. Dat je zo om jezelf denkt. Dat je hem niet op de eerste plaats hebt. En dat hebben jullie, maar dat hebben je vader en moeder ook. Die zijn heel druk met van alles en nog wat. En God vergeet je zomaar. God op de tweede plek. En dat is eigenlijk wat Paulus hier bedoelt. De wet van de zonde en de dood. Met de wet dat God zegt, zo bedoel ik dat je leeft. Als je dan gaat zeggen, nou maar dat doe ik toch. En dan zit het toch goed. Wat je dan alleen maar doet, is dat je bevestigt dat je... in de gevangenschap zit, ja want dat is het, in de gevangenschap zit van de zonde. Zonde is dat je God niet lief hebt. En het gevolg van de zonde, want God lief hebben is leven, het gevolg van de zonde is de dood. Dus dat heeft Paulus bij zichzelf ontdekt, de wet van de zonde en de dood. En wat hij bij zichzelf ontdekte, dat zit bij iedereen zo. Daarom heeft hij niet gezegd, ik schrijf een boek over hoe ik dat heb. Maar daarom is hij apostel geworden, prediker, om andere mensen duidelijk te maken. Laat je niet verblinden. Laat je niet blind maken dat je niet ziet wat er in je leven aan de hand is. Kijk naar God, kijk naar de Heer Jezus Christus. Als je naar hem ziet, hoe hij gekomen is. Hij had zijn vader op de eerste plek. Hij helemaal. En wat deed hij? Hij zocht mensen die van hun hele leven een grote smeerboel gemaakt had. En wat zei Israël toen? Wat zei de kerk toen van die tijd? Die zei, wij hebben een wet. En volgens die wet moet Jezus sterven. Wij moeten hem niet. Dat is niet de bedoeling. God wil dat wij iets moois maken van ons leven. Fatsoenlijke mensen zijn. En dan mag je bij hem binnenkomen. En als je dat niet bent, dan sta je buiten. Zo is het. En Jezus haalt daar een streep doorheen. En Paulus ergerde zich aan Jezus. Totdat hij in ging zien. Ja, maar het is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Als ik in de spiegel kijk. En ik denk, oeh. Ik doe het toch wel wat beter dan andere mensen. Dan zegt God, oh. Heb je niet gezien wat er in je hart leeft? Heb je niet gezien wat er allemaal mis is? Het goede dat je wil doen, schrijft Paulus in het vorige hoofdstuk van deze brief. Dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, dat is wat jij... Want ik had dit tegen de jongens en meisjes, weet je, waar je last van kunt hebben. Het is ook niet verkeerd hoor, dat je er last van hebt. Dat mag ook best. Alleen zorg wel dat je bij God terechtkomt. Zorg wel dat je... Ik probeer het jullie een beetje uit te leggen, maar vraag het thuis ook wel even na nog. Hè, dat je, of je het goed gesnapt hebt. Of je goed gesnapt hebt dat God niet van jou vraagt dat jij nou allemaal vanuit jezelf dat goed doet. Maar dat je naar hem toe gaat en dat hij om de Heere Jezus wil jou goed en genadig is. Dat is waar het om gaat. En als je dat niet doet, als je denkt ik moet er zelf iets van maken... Daar kun je soms heel moedeloos van worden. Of ook ineens zeggen van ja. Met die woorden van president Obama. Yes we can. Ja we kunnen het. Ik zet iets anders neer. Dat zeiden ze in Israël. We kunnen het. En Paulus deed het. Totdat hij zag dat hij gevangen zat in de wet van de zonde en de dood. Nou de andere kant. Want Paulus vertelt hier, kijk maar naar vers 1. Zo, en daar pakt hij dus mee samen wat hij in de vorige hoofdstukken heeft gezegd. Zo is er dan nu geen veroordeling voor de mensen die in Christus Jezus zijn. Dat betekent dus, er is geen veroordeling, God zegt niet tegen mensen die in de Heer Jezus Christus zijn. Die in hem geborgen zijn. Met jou wil ik niks te maken hebben. Ga weg. Je bent voor eeuwig verloren. Dat zegt God niet tegen mensen die in Christus Jezus zijn. Waarom niet? Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft die mensen vrijgemaakt. Van die wet van de zonde en de dood. Nou, over die wet van de zonde en de dood hebben we het gehad. Maar nu over die wet van de geest van het leven in Christus Jezus die ons vrijmaakt. Vrijmaakt. We willen wel vrij zijn, hè, wij mensen. We willen wel vrij zijn. Als er één toverwoord is in de wereld van vandaag, de laatste paar eeuwen zeker, maar daarvoor ook al wel, maar de laatste eeuwen is het een woord dat in goud wordt geschreven. Vrijheid. Ik moet vooral mijn eigen leven vorm kunnen geven. Ik moet vooral niet betutteld worden. Ik moet niet mensen hebben die zich mengen in mijn persoonlijke dingen. Ik sta op mijn achterste benen als mijn e-mails een jaar bewaard worden. Dat pik ik niet. Ik word zenuwachtig als blijkt dat de AIVD journalisten afluistert. Vrijheid. Ik moet mijn eigen gang kunnen zijn. Wat ik dan doe, heb je niks mee te maken. Vrijheid is mijn eigen gang kunnen gaan. Dat is de wereld van vandaag. En nou ja, een beetje snappen we dat ook wel natuurlijk. Jongeren hier die op kamers gaan en dan... Nou ja, het is wel een beetje spannend natuurlijk op kamers gaan. Het is toch een hele stap. Maar het is natuurlijk wel genieten. Niet meer te hoeven zeggen hoe laat je thuis komt. Niet meer roep naar boven krijgen hoe hard de muziek mag staan. Nou ja, dat kon wel eens tegenvallen. Want je hebt andere huisgenoten, die hebben ook zo hun ideeën. Maar vooruit, vrijheid, je hebt een grote speelruimte van vrijheid. Het zit in ons. Dus op de camping staan, gaan we een eind bij de anderen vandaan staan, want ik wil mijn eigen vrijheid hebben. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Vrijheid. Wat is nou vrijheid? Als je kijkt naar de mensen van vandaag, zijn ze vrij. Als je helemaal jezelf kunt zijn. Kijk eens naar mensen van vandaag, wat doen ze dan? Wij zeggen in Nederland vandaag wel dat echte vrijheid is ook het recht hebben op belediging. Het is eigenlijk natuurlijk een heel apart iets, hè, dat ik het recht moet hebben om iemand te beledigen. Daar sta ik voor. recht ook iemand in zijn godsdienstige gevoelens te raken. Dat moet kunnen, zeggen we dan vandaag. Dat is vrijheid. Vrijheid is gewoon alles kunnen doen wat jij wilt. Als jij voelt dat het goed is, moet je het doen. Gooi het eruit. Hou het niet tegen. Wat is er mis mee? Dat in de manier waarop wij in deze wereld van vandaag over vrijheid praten, daar zit niet iets moois. Echte vrijheid. Wanneer ben je nou een vrij mens? Een vrij mens is iemand, zei Luther, die niemands onderdaan is. Dat nemen we vandaag van hem over. Maar die iedereen graag dient. Ja, maar kom op, dat kan niet. Ja, dat is het evangelie. Dat doet God met je. Dat is de bedoeling van je leven, dat je God van binnenuit graag dient. Dat is echte vrijheid. En daar voel je ook goed bij. Dat is leven. Vrijheid is bevrijd worden van dat rondjes draaien om jezelf, van jezelf ook iets maken. Want laten we heel eerlijk zijn, als je nog in die wet van de zonde en de dood zit, als je nog bezig bent iets van je leven te maken en helemaal druk bent om jezelf beter te maken dan anderen, dan zit het er helemaal niet in dat je die ander lief hebt. Dan ben je ook woedend als Jezus aan één tafel zit met tollenaars, met mensen die met op een bedenkelijke manier hun geld verdienden, met hoeren, publieke vrouwen. Nou, vooruit, seksindustrie. Goed, dat weten we allemaal wel. Daar moet je helemaal niks mee te maken willen hebben. En Jezus gaat wel met die mensen aan tafel zitten. Hij laat zien dat God die mensen zoekt. Dat de vrijheid van God, de vrijheid van God zelf, de vrijheid die hij geeft, een vrijheid is om mensen lief te hebben. Dat snappen we vandaag niet. Dat snappen we niet. En vandaag zie je dat mensen ook nog weer helemaal zich afzetten tegen de kerk. De kerk met zijn regeltjes. De kerk die mensen dingen voorschrijft. Dat mag helemaal niet. Want de echte vrijheid die hebben we. Maar we hebben de vrijheid niet. Als de vrijheid is dat ik iemand anders tot op de grond toe kan afbreken. Is dat vrijheid? Of is vrijheid dat ik iemand lief heb en dien? En dat is wat God doet. Hoe krijg je dat dan? Nou, er was een wet van de zonde en de dood en die is er nog. Als je in Christus niet bent, dan is er die wet van de zonde en de dood nog. Dat is een wet. Dat is een wet in de zin van, daar kom je niet onderuit. Als jij je leven probeert beter te maken uit jezelf, dat lukt jou niet. Dat lukt mij niet, dat lukt niemand. Paulus, die heeft iets neergezet, maar wat hij niet kon, was zijn hart echt veranderen. Moet je eens kijken wat een woede in Lucas die schrijft dat hij als een kat, een tijger, een kat is tamelijk onschuldig nog, maar een tijger of een leeuw dreiging en moord blaast, komt alle kanten uit. Woede, is dat van God, zulke woede? Wel nee. Hij is woedend als Jezus komt en het blijkt dat Paulus niet die goede kerel is waarvan hij dacht dat hij het was. Woedend. Zijn hele levenshuis, zijn hele kaartenhuis, in één keer ligt het in elkaar. Woedend. En dan zie je dus dat Paulus gevangen zit. Dat er een wet is, een natuurwet bijna, waar je niet onderuit kunt. Het is een de wet van de zonde en de dood. En hoe verandert dat dan? Nou, door een andere wet. Bevrijding door de wet, dat is het thema. Bevrijding door de wet. Vraagteken, uitroepteken. Ja, bevrijding door de wet. De wet, dat is dat God in deze wereld iets anders in je geeft. Een nieuw hart in Christus Jezus. Een nieuw hart, dat maak je niet zelf, want dan maak je niks nieuws. Maar dat geeft God. De geest van het leven in Christus Jezus. Ik zei net, vrijheid is een toverwoord van vandaag. Maar leven is het ook natuurlijk, hè. Als u straks op de camping in Zuid-Frankrijk zit en dan een schaaltje kaas voor u en een glaasje wijn en het is mooi weer, dan valt het zomaar uit uw mond. Ja, dit is toch wel echt leven, hè. Nou, ik hoop dat u ervan geniet. Ik ga niet naar Zuid-Frankrijk. Ik hoop ergens anders heen te gaan. Maar ik hoop ook 's avonds te zitten en te genieten. Dus, prima. Alleen, als je dat nou zegt, heel hard zegt. Dit is pas leven. Wat zegt Paulus ervan? De geest van het leven in Christus Jezus. Ziet u dat? Dat Paulus spreekt over leven. De Bijbel spreekt over echt leven. Tintelend leven. Leven dat leven is. Maar het staat tussen de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest in. Daar zit het in verpakt. Je kunt het niet los eruit maken. Maar doen we dat misschien? Dat we leven zoeken, jongeren. Leven zoeken in jezelf, in wat je van het leven maakt. Je zit in de kerk, je bent al met je ouders mee, je gaat eind augustus op kamers. Dan zul je nog wel zien wat je doet. Laat de kerkraad maar niet doorgeven aan die gemeente dat je daar kon studeren. Jij maakt dat zelf wel even uit. Echt leven, nou dat zul jij wel even invullen. Leven. Denk je dat je dat maakt? Zie je dat om je heen? Als je nou kijkt even, ik wil er ook niet veel over zeggen, maar dan Michael Jackson. Die heeft natuurlijk ongelooflijk veel gehad. Moet je eens kijken hoe de mensen ook hem herdacht hebben, hoe de mensen over hem spraken enzovoort, toen hij overleden was. Maar wat heeft die man nou gehad? Kijk nou eens naar de binnenkant. Is er iemand, ik vraag u niet de vinger op te steken, maar is er iemand die echt jaloers is op Michael Jackson? Een man die het slachtoffer is geworden van wat de publieke opinie en zijn eigen ambities en zijn verlangen naar een andere jeugd van hem maakte. En dan die pijn en die operaties om een ander te zijn en je wordt het niet. En wat zegt het evangelie? De geest van het leven, echt leven, in Christus Jezus. Dus wat je in deze wereld uit jezelf hebt, uit jezelf maakt, dit is het niet, dit is het niet. En die wereld van vandaag die tegen de kerk zegt weer ophouden met dat verhaal over wat niet goed is enzovoorts. En dat je van bepaalde dingen zegt dat ze niet mogen. Alsjeblieft kerk, stop ermee. We hebben het lang genoeg gehoord. Hebben ze het leven? Ben je jaloers op ze? Mag ik je dat eens vragen? Mag ik u dat eens vragen? Of zit voor u en jou het echte leven ook? Deuteronomium 30 zegt het leven is God aan te hangen. Vertrouwen, liefde hebben. God te kennen die je gemaakt heeft. God die naar je toe komt en zegt, het deugt van geen kant. Ik heb je wel horen bidden gisteren en vorige week. Ik heb gezien wat je deed. En ik weet dat het niet in orde was. En jij weet het ook. Maar nou ben ik niet een God die zegt, en nou ga ik bij je weg. Nou ben ik een God die naar je toe komt en zegt, ik geef je leven. Ik maak het goed met je. Ik breng je Christus. Ik breng je de Heilige Geest die je vernieuwt. En dan ben jij het niet meer die iets van je leven maakt. Dan ben ik het die het doet. Ik vernieuw je. Ik maak je een ander mens. Nou, dat is wat de tekst hier zegt, gemeente. De wet, dat is een wet. Wat voor soort wet? Dat is de wet van God. Een wet van God. Als God door zijn geest in ons leven werkt, zijn we niet meer eigen baas. Denk ik ook niet meer dat ik er iets van moet maken, maar dan doet God het. Dan maakt God mij een ander mens. Nou, dat is Romeinen 8, vers 2. Dat is een andere preek geworden dan ik voorbereid had, maar ik zag de jongens en meisjes zitten. Dus ik hoop dat ik jullie hebben, mag ik je een compliment geven? Je hebt niet erg zitten draaien, terwijl het wel lastig was. Dus dat vind ik echt een complimentje waard. Dat, als je vader en moeder zeggen dat je toch wel een beetje zat te draaien, dan kun je thuis zeggen, de dominee zei dat je keurig stilgezeten hebt. Dus, nou, dat is in ieder geval meegenomen. Dus laat ik dat tegen je zeggen, maar neem het nou mee en praat er nou nog eens even over. Je hoeft niet alles tegen je vader en moeder te vertellen waar je last van hebt als je bidt. Je mag wel eens iets vertellen, maar je hoeft niet alles te vertellen. Als het maar wel God vertelt. En als je wel met je vader en moeder het erover hebt. En zegt, leg me dat nou nog eens uit. Hoe zit dat nou precies? Dat ik niet meer zelf iets van mijn leven hoef te maken. Maar dat ik naar God mag toegaan. En zeg ik, nou vraag ik het helemaal van u. Van het leven wat u geeft. Echt leven. Dat je van binnen rustig wordt. Omdat je zegt, ik hoef het niet meer goed te maken. Dat heeft Jezus gedaan. Dat heeft Hij voor mij gedaan. En Hij brengt het in mijn leven door zijn geest. En ik mag, dat zegt de catechismus, ik mag rusten van mijn boze werken. En God door zijn Heilige Geest in mij laten werken. En zo ontvang ik een nieuw leven. En als we dat snappen, gemeente, dan laten we ons niet meer bij de neus nemen door de leuzen van de wereld van vandaag. Die zeggen, en de wereld van gisteren was niet anders, maar vandaag is het ook heel heftig. Kerk, een plek met regeltjes. Mensen met uitgestreken gezichten. Fatsoensrakkers, dat zeggen ze allemaal van ons. Alsjeblieft, laten wij de plek zijn waar we geen mensen zijn die zeggen, wij doen het zo gek nog niet. God heeft met ons minder moeite dan met die andere mensen. Laten wij alsjeblieft voor onszelf, voor het aangezicht van God en naar buiten toe de plek zijn waar je tegen andere mensen zegt, jullie denken dat het leven is, hè? Jullie denken dat het leven is. Dat je jezelf stuk maakt, dat je de ander de grond instampt. Je denkt dat het leven is, hè? Het is geen leven. Dat is geen leven. Leven is wat je van God ziet in de Heer Jezus Christus. Die ontferming, die genade, dat is leven. En die leven, die mag je ook hebben, die is voor jou ook, in Christus Jezus, door de Heilige Geest. Gemeente, als we dat zelf beleven, hebben we ook naar buiten toe iets uit te dragen. De wet, er is geen veroordeling voor die mensen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Schrijf dat eens over. Spel dat eens uit. Hou dat vast en leef eruit. Amen. Gemeente, we willen danken en bidden. We willen in onze voorbeden gedenken. Zuster Lodder Holleman en familie. Zuster Diesman Bezemer. De andere voorbeden die u hier op de mededelingenblad vindt, willen we vanmiddag doen. Vanmiddag hoop ik over psalm 6 te spreken. Dat is een psalm in de nacht. Een psalm van iemand die ernstig ziek is en die daarin zoekt naar God. Nu, die voorbeden willen we dan vanmiddag doen, omdat ze daar ook mee te maken hebben. Zullen we samen danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel, we zeggen u dank dat u in deze wereld mensen als Paulus, die vonden dat ze het wel goed deden, en ook mensen als de farizeeërs en de tollenaars, die wisten dat het van geen kant deugde en dat ze bij u geen been hadden om op te staan, dat u voor allebei gekomen bent en dat u zo een eind gemaakt hebt aan die wetmatigheid van de zonde en de dood. We kwamen er niet uit, Heere, en we komen er niet uit. We worden niet vanuit onszelf andere mensen, betere mensen. U vraagt het ook niet eens van ons. U vraagt niet dat we onszelf wat opknappen. U geeft ons Christus. En u zegt, er is geen andere weg. En als u zegt, ik houd je het leven en het goede voor, dan houdt u ons Christus voor. En als Mozes zegt, het is niet in de hemel en ook niet aan de overkant van de zee, dan zegt Paulus, Mozes, je hebt gelijk, het is in Christus. U brengt ons het leven in de verkondiging van het evangelie, in de belofte. Heere, we danken u ervoor dat we dat mogen horen en we bidden u voor ons allemaal, voor diegenen die ook wellicht met ons verbonden zijn, ook voor de jongens en meisjes die vanmorgen wel even moesten slikken dat het geen zondagschool was en dat ze de hele preek in de kerk zouden blijven. Wilt u geven, Heere, dat ze er iets van gesnapt hebben en dat ze ook weten dat als er dingen zijn in hun leven waar ze toch maar liever niet over praten, dat ze dan met u erover kunnen praten. En misschien dan ook wel eens met iemand die je helemaal vertrouwt, waarvan je weet dat hij veel van u houdt, veel van uw goedheid en genade heeft. Papa, mama of opa of oma of wie dan ook. Heere, wilt u geven dat jongeren en ouderen zo bij u terecht kunnen. Heere, we bidden u voor onze zuster Lodder Holleman. Nu zij alleen verder moet. Afgelopen week heeft de begrafenis plaatsgevonden. Een zware dag. We bidden u dat u met haar meegaat. En dat u geeft dat ze te midden van alle verdriet en moeite mag ondervinden uw nabijheid. Een vader die zich ontfermt over de kinderen. We hebben het samen gezongen. Als het waar is wat we gelezen hebben vanmorgen uit Romeinen 8... dan gaat Paulus ook verder. Dan zegt hij, maar als God ons zo lief gehad heeft, hoe zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dan kan niets of niemand ontscheiden van de liefde van u in Christus Jezus. Heere, wilt u onze zuster Lodder daaruit bedienen, dat geven door de geest van het leven in Christus Jezus. Heere, we bidden u ook voor onze zuster Diesman Bezemer. Nu ze in verpleeghuis Krabbehof, na verblijf in het ziekenhuis in Leuven, verder mag revalideren, herstellen. We bidden u dat zij in de bloemengroet van de gemeente ook uw vriendelijk aangezicht mag zien met vrolijkheid en licht. En dat u haar op de weg die ze heeft te gaan genadig nabij bent. Heren, wij bidden u voor ons allen hier, zoals we hier zijn, jongeren en ouderen. We bidden u voor de gemeenteleden die ver weg zijn, al met vakantie, of misschien ook wel dichtbij, maar niet meer hier. We bidden u ook voor hen die afgeknapt zijn op de kerk, misschien ook wel die nog ingeschreven staan. maar ook zoveel mensen eromheen, ooit gedoopt, maar inmiddels afgehaakt. En dan die wereld van vandaag. Vrijheid, leven. Heren, wilt u ons geven? Ons allemaal, dat we echt van binnenuit ja zeggen tegen die vrijheid, die bevrijding die u alleen geeft en die we nodig hebben. Het is niet goed als we ons gang kunnen gaan. Het is alleen maar goed als u ons bevrijdt. En leven is niet onszelf zijn, en dat is het, maar leven is onszelf zijn in Christus en dan een nieuw mens zijn en dienen. Heere, geef dat we het zelf zo uit uw hand ontvangen. Schrijf het door uw geest in ons hart. En maak ons mensen die dat ook uitdragen in de wereld om ons heen. Heere, hoor ons in Christus Jezus. Amen. Wij brengen nu onze gaven bijeen. En we bedenken erbij dat de Heere een blijmoedige gever lief heeft. En zingen dan een berijming van hoofdstuk 3, vers 15 en volgende uit de brief aan de Efeziërs, gezang 95, vers 1, 2 en 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jou mag leggen, en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.